747 AM. De EO.
Nou, u weet in elk geval welke zender het is. Goedenavond en van harte welkom. Vanaf vandaag zijn wij er voorlopig een half uurtje eerder op de zondagavond. Van 9:30 tot 11:00 verandert er niets. Dan zenden we gewoon de programma's uit die u van ons gewend bent. Maar daarvoor is er een korte aflevering van Metterdaad. En daar beginnen we mee, een herhaling van de serie Studiegenoten. Een programma van Andries Knevel.
Dag dames en heren, goedenavond en welkom bij het programma Studiegenoten. Vanavond de eerste uitzending. De komende weken hoop ik te praten met een aantal Nederlands hervormde predikanten die rond deze jaren allemaal zo'n 25 jaar predikant zijn. Aanleiding is het feit dat ik zelf ruim 25 jaar geleden in Utrecht theologie studeerde met een heleboel jongens die nu dus 25 jaar in het ambt staan. Kijk terug, waarom wilden ze predikant worden? Wat waren hun idealen? Wat waren hun dromen? Wat is er die afgelopen 25 jaar gebeurd? Wat is er van de idealen terechtgekomen? Welke ontwikkeling hebben ze doorgemaakt? En natuurlijk ook actueel, wat vinden ze van de huidige kerkelijke en geestelijke situatie in Nederland? Want toen, ruim 25 jaar geleden, waren het keurige gereformeerde bondsjongetjes, jongens eigenlijk al, in de Nederlandse hervormde kerk. En nu zijn het PKN-dominees. En dat is een heel verschil. Vanavond dus de eerste aflevering met een drietal predikanten met wie ik 4 weken ga praten. Dus vanaf nu 19 juni. En daarna komen er nog 2 drietallen en 4tallen met wie ik dan verder in juli en augustus doorpraat. Vanavond dominee Gerrit de Vijter uit Kampen. En dominee Floor uit Ede. En dominee Dirk Looijen, en hij staat nergens zoals dat dan heet, hij is predikant-directeur van de IZB. En in deze eerste uitzending, 19 juni, kijken we terug eigenlijk een beetje op de aanleiding voor hen om predikant te worden. Mijn heren, of jongetjes moet ik zeggen, want ik ken jullie allemaal natuurlijk nog in de korte broek. Mijn heren, van harte welkom vanavond. Leuk dat jullie er zijn. Ik denk dat ik maar jullie ga zeggen de komende 12 uitzendingen, want om nou u te zeggen tegen mensen die ik nog ontgroend heb, of moet allemaal kunnen. Dominee de Vijter liep, Gerrit, jij liep op krukken 25 jaar geleden, ja. Herinner ik mij. Als ik de naam Dominee de Vijter in de kranten zie staan, en die heb ik de laatste weken en maanden nog wel zien staan, maar daar gaan we het pas over een aantal uitzendingen over hebben, dan denk ik aan een man met krukken. Maar dat is niet meer gebeurd de afgelopen 25 jaar.
Nee. Gelukkig niet. In de tijd dat ik in Utrecht was, dat was net een periode dat ik geopereerd was. Ik heb een redelijk ernstig auto-ongeluk gehad. Toen ik jong was, maar in de start van mijn studie, ja. Toen moest ik, ik moest weer geopereerd worden. Ja. En ik had een tijd in Amsterdam in een ziekenhuis gelegen, toen de tijd nog het Wilhelmina gasthuis. Maar de studie startte en toen kon het alleen maar op die manier, ja. Want ik zat toen van tot aan mijn lies in het gips.
Ja, dat herinner ik me nog, ja.
Ja, weet je dat nog?
Ja, weet ik allemaal, ja.
Ik moest toen wel met de fiets nog met 1 been in het gips.
Ja, ja.
En dan de krukken aan de stang gebonden en zo moest ik door Utrecht heen gaan.
Dat heeft met koolbruggen te maken, riepen we toen al, maar dat komt later geloof ik wel. Ja, heiligheidskrukken en zo. Maar...
In die zin is alles heb ik alles weggegooid.
Toch?
Of stak ze toen al had, dan weet ik ook niet meer precies. Dat zijn dus toch allemaal wel erg bepalend geweest, toch, van mijn leven. Dat ik toen dan met krukken verscheen, dat heeft eigenlijk ook te maken met de hele gang die ik in mijn leven gemaakt heb. Een ernstig auto-ongeluk heeft me toch ook op een...
Voor jouw studietijd?
Ja, voor mijn studietijd heeft mij toen toch op een spoor gezet. En bij mij de vraag op doen komen om welke dingen gaat het nou eigenlijk. En daar is toch ook het verlangen uit gegroeid om, de boodschap door te gaan geven. Ja, zo ben ik in de tijd gestart.
Ga ik het zo over hebben, ja. Dirk Looijen, die kwam als een eigenwijs mannetje binnen, weet ik wel. Ik was 1 jaar ouder en hij ging ons alvast de les lezen. Klopt dat beeld of niet, dominee Looijen?
Dat vind ik wel erg aardig om dat te horen.
Ja.
Komt misschien omdat ik wel daarvoor al met het colloquium bezig was. En ik kwam dus niet echt heel piep binnen.
Nee.
En ik had al heel wat mensen mij voorzien gaan. Omdat ik tegelijkertijd colleges liep bij Graafland.
Ja, je was al een beetje een ingewijde.
Ik deed gewoon mee alsof ik er helemaal bij hoorde misschien. Dat de reden is dat je dan geacht wordt om een toontje lager te zingen.
Wij dachten er komt een bleek studentje binnen. En toen was het een theologische praatjesmaker. Ja. En toen tot mijn schrik, toen merkte ik ook nog dat jij mijn geestelijke zoon werd. Want op voetjes waar wij studeerden kreeg je iemand toegewezen. Die je dan theologisch moest begeleiden. En dat was jij. Ik geloof niet dat ik daar ooit iets van terecht heb gebracht.
Ik heb jou jarenlang pa moeten noemen. Ja. En als jij mij ergens tegenkwam of als ik ergens spreekte en jij zat er ook, dan werd je altijd aangeroepen als zoon.
Ja, maar dat is ook het enige geweest, geloof ik.
Mijn kinderen verbazen zich er nog steeds over. En, dus wat dat betreft denk ik dat we dat stadium nu onderhand wel een keer gehad hebben.
Ja, maar ik dacht, we zullen het voor de luisteraars nog één keer noemen.
Boeiend. Ja, boeiend. Prachtig.
En Dirk...
zeg maar Dick.
Dick wist ik niet zoveel. Van. Ja, ik herinner je nog helemaal uit mijn studietijd. Maar je kwam niet met een gebroken been binnen. Je kwam ook niet met veel praatjes binnen. Dus hoe kwam jij binnen in Utrecht? Want wij waren jaargenoten.
Ja.
Want Dirk Looijen zat een jaartje onder me. Gerrit Vetter ook.
Ja. Nou, ik had zelf eerst een andere studie gedaan. Weg- en waterbouwkunde. In Delft.
En afgestudeerd?
Niet afgestudeerd. Ja. Ik zou met het afstuderen beginnen. Dus het duurde nog ongeveer een jaar, anderhalf. En dan zou ik klaar zijn. Maar in die studententijd heb ik een duidelijke verandering doorgemaakt. Ik ben zelf in een crisis terechtgekomen. Waar toch de vragen heel sterk naar boven kwamen. Van, is God er werkelijk? En ken je hem leren kennen? En... Ja, dat is een zoeken en een bidden geweest. En in die tijd heb ik heel persoonlijk Christus leren kennen als mijn redder. En vandaar is toen ook een sterke verlangen gekomen om die boodschap ook uit te dragen. Ja. Maar goed, toen heb ik nog wel even ermee gezeten. Moet je de studie afmaken of direct met de theologiestudie beginnen. Maar goed, dat is toch wel duidelijk en helder geworden. Ja. Dat ik toch geroepen werd om predikant te zijn. Om het evangelie uit te dragen.
En je hebt nooit spijt gehad dat je die studie, dat je niet dominee-ingenieur nu voor je naam hebt staan?
Nee, op zichzelf niet. Ik weet wel, het was even moeilijk. Want ingenieur, dat was ook wel mooi.
Ik bedoel, en de een stukje. Had al een beroemde ingenieur, dus kon er nog een ingenieur bij.
Ja. Zeker, maar goed. Het was voor mijzelf duidelijk. En ook helder. Dus dat ik toch die weg moest gaan. Ja. En de weg terug, die is ook afgesloten. Ja.
Dus één die bijna afgestudeerd was in weg- en waterbouw. Één Dirk Looijen die bezig was met accountancy. Gerrit, was jij al begonnen met wat anders?
Ja, ik heb gemeenteadministratie gedaan.
GA1 en GA2.
GA1, dat heb ik in de tijd gedaan. Ja. Ja. En ik heb toen het oude avondgymnasium nog gedaan. Mm. Want toen ik ervan overtuigd was dat ik theologie moest gaan studeren. Toen vond ik eigenlijk ook dat maar niet via een of ander bijcursusje moest. Maar dan vind ik ook dat je dus inderdaad er echt voor moet gaan. Dat het ook duidelijk moet worden, ook in je vooropleiding. Dat er weg is die je kunt gaan. Dus ik heb dan in de tijd het gymnasium gedaan, het staatsexamen.
Ja. Ja, de lange weg dus. Want dan ben je dus nu ook wat ouder.
Dat is de langere weg. Ik ben 58.
Ja, ja. En Dirk was ook 58, hè?
Nu 58.
Ja. Dus jullie zijn wat ouder. Ja. Dirk Looijen is 52. Ja, dat ben ik ook, 52. Ja. En Gerrit, je vertelde dat ongeluk heeft jou stilgezet?
Ja, nou, ik heb toen een auto-ongeluk gehad. En ik heb toen lang in het ziekenhuis gelegen.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 14 jaar. 14 jaar was ik en toen heb ik een jaar in het ziekenhuis gelegen. Ik heb die hele periode daarna nog erg lang getopt. Ja. Toen ik in Utrecht aankwam, toen zat ik nog in de gips. Ja, dus dat is een eindeloos gebeuren geweest. Waarvan ik nog dankbaar ben dat ik mijn been niet kwijtgeraakt ben, want zo hevig was het eraan toe. Nou, dat alles heeft met zich meegebracht dat ik op een ander spoor terecht gekomen ben. Ja.
Dus maar
gewone studie gedaan. Ik heb daarna gymnasium gedaan.
Maar wanneer besloot jij om predikant te worden?
Ik heb dat gedaan in de periode dat ik aan het werk was bij Jan-Nico Scholten.
Nee toch?
Dat zeg je niks, hè?
Dat zegt ons ontzettend veel. En zeker de oudere luisteraars vanavond. De dissident binnen het CDA die ervoor heeft gezorgd dat het herstelprogramma van Wiegel van Acht tussen 77 en 81 mislukt is. Voor de luisteraars.
Ja, precies. Dus ik was...
En dat jij die gesteund hebt, die man.
Ja, nou gesteund, dat is de vraag.
Oh, dat mag ik hopen.
Ik voelde me hartelijk met hem verbonden in de tijd, hoor. Met allerlei dingen die... Jij schrikt er natuurlijk van.
Je was een beetje links, dus.
Wat is links?
Dit, de manier wat Jan-Nico Scholten deed.
Ja, toen de tijd wel, ja. Maar ik vond dat een hele boeiende aangelegenheid om daarmee bezig te zijn. Want ik heb op die manier dingen leren kennen in het hele politieke gebeuren. En ook hoe dat hij in de Tweede Kamer en zo bezig was. Ja, dat is een hele boeiende tijd voor mij geweest. Ik droeg er natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor. Want ik
en
was,
welke jaar
waar was
dat?
Ik was in de tijd verbonden aan de gemeente van Andel, Giessen en Rijswijk. Daar heb ik dus die gemeenteadministratie ook gedaan. En ja, ik was op een bepaalde manier bezig en hij vond het erg boeiend om mij bij zich te hebben. Hij zegt van Gerrit, jij kunt het een en ander wel voor mij doen. Dus ik werd op allerlei punten ingeschakeld. Het is een te groot woord om te zeggen dat je dan kabinetchef van hem was. Ja. Want in een paar van die kleine gemeenten stelde dat niet zoveel voor. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kwam het toch wel daarop neer.
Dit is een onthulling. Dit is een onthulling.
Dat vind jij.
Ja, vind ik wel. Ja. Dat jij Jannico Scholt hebt gesteund, vind ik een onthulling.
Ja, 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 nee, ik heb hem meegedragen in
de periode.
En ik, ja, zeker. Ja, en niet alleen. En niet, ja, ik heb hele boeiende dingen ook met hem meegemaakt. Ik ben ook in die periode. Toen ging het over de zigeuners. En het ging over woonwagenbewoners. Dus ja, ik heb met Jannico Scholten nog in een woonwagen gezeten langs de kant van de weg.
Kan ik iedereen vertellen? Ja, hij had een wat Kennedy-achtig aanpakken. Hij was een man van de vernieuwing in de politiek, even los van zijn inhoud, die op een wat Kennedy-achtige manier politiek wilde voeren.
En daar kon hij mij wel voor gebruiken. Hè, in die
en dat was jij ook? Ook een beetje Kennedy-achtig?
Nou, Kennedy vond ik wel een boeiende aangelegenheid.
Ja, ik zeggen, ja. En wanneer heb jij die beslissingen, wanneer is het proces bij jou begonnen om geëindigd om te zeggen, ik word dominee?
In die periode. Ik weet nog goed dat we waren toen bezig onder andere in Andelgies en Rijswijk. Hij ontwikkelde allerlei projecten. Ja? Ja? En toen zijn we onder andere bezig geweest met het ontwikkelen. Er moest een sporthal komen in Andelgies en Rijswijk. Daar zette hij dan eigenlijk alles voor op de kaart. Ja. Dat was erg boeiend. Dat lukte hem dan ook allemaal. Hij ontwikkelde toen hele nieuwe dingen. Bijvoorbeeld ook een tweelingproject heeft hij toen ontwikkeld. Samen met de Gereformeerde Zendingsbond. Ja, dat zijn prachtige dingen die ik toen meegemaakt heb.
Allemaal nieuwe onthullingen hier.
Ja, nee,
de Gereformeerde Zendingsbond heeft toen een varkensfokkerij opgezet.
Hey, wil je nou eens over je roeping gaan praten? Of heeft dat allemaal met die varkensfokkerij te maken?
Nou ja, daar heeft het wat mee te maken. Ja, met zicht krijgen op de dingen waar het uiteindelijk om gaat, te midden van dat alles. Ik weet nog goed toen die sporthal geopend werd.
Ga je weer naar die sporthal terug?
Ja, ik wil dat ook vertellen. Dat ik toen gevraagd was door de Rijksvoorlichtingsdienst. Omdat ik de opening opgezet had, Prins Klaus kwam daar. En in die periode, toen vroeg de Rijksvoorlichtingsdienst mij van, wil je niet mee? Wil je niet met ons mee? We hebben een baan voor je. En nou, toen was dat hele proces bij mij eigenlijk al aan de gang. Dat ik me af, ik zat ook in de jeugdbeweging. Het Land van Eusden en Altena, de Krokus in Doeveren. En toen was dat hele proces aan de gang waarvan ik... Toen voor mezelf helemaal duidelijk gekregen heb, die weg moet ik niet gaan. Het moet om de eigenlijke dingen gaan. En dat is doorgeven van de boodschap. En toen is dat een hele break geworden eigenlijk in mijn leven. Want dat is natuurlijk een hele beslissing op het moment dat je dan gymnasium...
Dat hoor ik van hem natuurlijk, Dick zo meteen met zijn weg en waterbouw en straks Dirk met zijn accountancy. Dus
dan moet je dus hele keuzes maken. Ja.
En hoe oud was je toen je begon?
Toen was ik 24.
Dirk, Looijen?
Daar heb jij dus al die projecten al geleerd eigenlijk. Want wij kennen elkaar natuurlijk sterk ook vanuit die periode dat je met de herberg bezig was.
Oosterwijk.
In
Pietersberg.
Oosterbeek, ja.
En jouw aanpak van hoe je een project opzet, dat is mij nu ook wel duidelijk. Dat jij in jouw voorgeschiedenis dus een heel traject hebt afgelegd waarin je dit soort ontwikkelingen...
Ja, ik heb daar veel. Ik moet zeggen dat ik er ontzettend veel geleerd heb.
Was jij anders een soort politiek adviseur geworden de rest van je leven? Nou, of mannetjesmaker, zoals het tegenwoordig heet?
Nee,
wat
mij betreft helemaal niet.
Wat was je dan geworden? Kan je achteraf niet zeggen, maar...
Nee, dat kun je achteraf niet zeggen. Maar... Nee, dat geldt jou natuurlijk ook zo. Hè? Ja. Als we elkaar toen gesproken hadden zeggen van... Zit je nog eens een keer als directeur bij de EO? Dan, ik vind dat heel moeilijk.
Dat was eeuwig ondergang in onze tijd, toch? Ja. Ja. Vonden we.
Ja, ik heb dat nooit gezegd. Ook. Nee. Ik heb dat zelf altijd gevonden.
Ik zat wat rechtser van jou. In die tijd, ik was rechtser dan jij, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dirk, jij was accountant. Jij was bezig met Dirk Looijen. President-directeur.
Dick Looijen.
Dick Looijen.
Ja, ik noem altijd Dirk, maar het is Dick Looijen. Een van mijn namen. Maar goed. Mijn voorgeschiedenis ligt in een vroom geslacht, kun je wel zeggen.
Ja. Gerrit ook trouwens, vroom geslacht?
Ja hoor.
Kerkelijk, hervormd.
Oh ja, altijd.
Ja, bij mij de Gereformeerde Gemeente.
Jij Gereformeerde Gemeente?
Gereformeerde Gemeente afkomst.
Nee, ik echt hervormd.
Ja, ja.
Maar wij zijn ledenboeriaans opgevoed.
Wij horen
in de hervormde kerk.
Oh, aan de luisteraar even duidelijk maken wat het is, ledenboeriaan. Hoewel... Het publiek is wat oud vanavond, dus dat klopt.
Nou, dat is wel erg mooi gevat. Ledenboeriaans was een beetje de houding van... we zijn niet meer in de hervormde kerk... maar dat zijn we hopelijk tijdelijk. Ja. Omdat we altijd nog een keer terug willen. En met die houding ben ik ook al erg sterk opgevoed thuis. Van wat wij hier zijn, dat zijn we allemaal maar tijdelijk. En, mijn grootvader was oefenaar in de gereformeerde gemeente van Schothorst.
Dat is wat erbij hoort, ja.
En nee, wat dat betreft kom ik uit een vroom geslacht, ja, kun je zeggen.
Bevindelijk,
maar hè? We weten ook heel dat genade geen erfgoed is. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een hele ervaring in je leven. Zoals Dick Floor dat ook net vertelt, van het gaat toch door een soort crisis heen.
Bij jou?
Bij mij ook, ja. Ja, dat je toch bij jezelf realiseert van, heb ik daar nou zelf ook deel aan? Ja. Ik weet allemaal hoe het in elkaar zit.
Maar dat was toch de vraag in jouw traditie?
Precies.
Heb ik er zelf deel aan? Precies. Daar ging toch alles om?
Maar dat was ook een hele existentiële, ja, vraag. En is het nog, vind ik
was
eigenlijk...
Niet, ja, dat vind ik ook, ja. Dat is de vraag.
Een hele wezenlijke vraag of jij zelf, ja, ook deel hebt aan de kennis van Christus. En dat, ja, is een enorme zoektocht dan opeens in je leven. Dat je zegt, hoe zal ik hem leren kennen? En ja, ik denk dat iedereen daar een eigen verhaal voor heeft. Maar het is voor mij een heleboel steentjes geweest. Een heleboel momenten waarvan je zegt van, hey, als ik daar terugkijk, is het niet zozeer dat het alleen maar een crisismoment was waardoor het doorbrak, maar meer dat het een hele ontwikkelingsfase is geweest. En waarvan ik dan achteraf zeg van, heel mooi om te zien hoeveel onderdelen daar een rol in gespeeld hebben.
Maar jij komt toch uit een traditie waarin je toch wel een hele bijzondere roeping tot het ambt nodig had? Een hele extraordinaire roeping, zoals dat, ja, in mijn eigen kerk, het Gereformeerde Kerk altijd.
Dat heb ik zelf ook gedacht. Ik ben daarvoor ook naar de kerkraad geweest in Zeist, waar wij woonden.
Van de?
Gereformeerde gemeente. Ja? Om mij aan te melden. Want ik had zeer sterk het verlangen in mij om predikant te worden. Maar dat moest dan natuurlijk toch wel volgens een bepaald stramien gebeuren. En ja, daar paste ik dan nog ook weer niet in. Daar...
Jij kon je roepingsverhaal niet,
nee,
voor hen?
Ik had natuurlijk ook niet zo'n moment meegemaakt waarvan je kon zeggen van, nou ja, toen opeens, toen was het echt allemaal. Bij mij is het ook een heel langzame weg geweest. En dan valt zo'n verhaal natuurlijk toch niet op zijn plek. En ik heb daar op zich eigenlijk helemaal geen...
Jij meldde je dus aan voor de opleiding van de Gereformeerde Gemeente, ja, in Rotterdam.
Ja, maar dan moet je toch eerst naar test.
En je kwam niet verder dan de kerkraad?
Nee, ik kwam niet verder dan de kerkraad.
Je hebt Rotterdam nooit gehaald?
Ik heb nooit gehaald, nee.
Ja, dat is te gaan.
En is dat dan niet een signaal als je denkt, ik word dominee? Ik heb het verlangen om predikant te worden. Ik ga naar de kerkraad, dat is de kerkelijke weg. En die kerkraad zegt, jongetje, jij mag geen dominee worden. Ja. Dat is toch wel teken uit de hemel dat je het niet mocht worden.
Ja, nou, zeker. En zeker ook in de kring waar ik mij bevond. Maar tegelijkertijd zit er ook een ontwikkeling in jezelf. Waarin je zegt, zit ik wel op mijn goede plek hier eigenlijk? Zit ik hier, zou ik ook wel passen hier? Ja. En als je dan toch, ook in die periode van je leven, Kolbrugge gaat lezen. Je wordt aangeraakt door het denken van Calvijn.
Hoe oud was je toen?
En ik was toen 19, 20 jaar. Ja. Ook erg jong. Ja. Ik bedoel, waar praat je over? Ja. 20, 21. En dan komt zo'n piepjong jongetje daar binnen. En die denkt dat hij dan dominee daar moet gaan worden. Ja, dan moet je toch wel een
kansloze. Dan moet je een hele sterk roepingsverhaal hebben.
Dan moet je een heel goed verhaal hebben. Dus laat ik zeggen, mijn gevoel ook van theologisch gezien. Van waar zit ik nou precies? En kan ik mij hier eigenlijk ook nog wel in vinden? Dat speelt natuurlijk ook wel een rol eigenlijk mee. Ja, en zonder enige rancune of zo heb ik dat toch ook als een louteringsproces ervaren. Dat je dat door zo'n periode heen gaat en heel goed weet voor jezelf waar je dan staat.
Maar ik zou het eerder als een soort existentiële crisis. Ik kan me niet verplaatsen in jou, maar als je door je kerkraad tegen jou wordt gezegd. Ja. En je bent jong, hè, 19, 20 jaar. Je wilt dominee worden en die kerkraad zegt nee, je mag het niet worden.
Ja.
Nou.
En je wil dan door. Dat is
en je wil dan door. Dan
is het dat er nog een hogere roeping
lijkt
is.
Lijkt me een hele moeilijke voor iemand die dan net 20 is geworden. Ik kijk even naar.
Ik was overigens niet de enige in die tijd. Hè? Arie de Reuver, Maarten Verduin. Dat waren toen nog de epigonen in onze omgeving.
En die kende je ook.
Ook de hele gang maakten van eindeloos maar proberen om predikant te worden binnen de Gereformeerde Gemeente. Ja. En van jaar tot jaar werd er weer gekeken van en zullen ze het gehaald hebben, ja of nee. En
dat wist jij ook.
Ja, dat ging.
Dat was bekend.
Gewoon een hot issue. Daar alle jongeren en jeugdverenigingen waren daar enorm over in discussie. En als ik alle namen noem van jongens die bij mij op de jeugdvereniging zaten, dan kan ik er nog heel wat noemen.
Die nu predikant hebben voor de kerk zijn of helemaal?
Ja. Ik weet niet of ze horen wilt.
Noem eens drie namen nog waarvan ik denk van, oh ja?
Gert-Jan Smit.
Gert-Jan Smit, ja.
Harry Otten. Dan moet ik nog even een derde naam verzinnen. Die zal me straks wel te binnen schieten.
We hebben nog drie uitzendingen. Dus
we hebben nog een poosje te gaan.
Ja, komt nog wel.
Maar laat ik zeggen, er was een hele sfeer omheen. En ook een generatie die enorm bezig was met de vragen ook van theologie, ambt en kerk. Ja. En ook missionair bewustzijn trouwens. Maar goed.
Ik kijk even naar Dick Floor. Bijna afgestudeerd als ingenieur. Wat is bij jou het breekpunt, het draaipunt geweest?
Nou, vooral dat ik die vraag heel sterk naar voren kwam in mijn leven van kun je God werkelijk beleven als een werkelijkheid? Ik ben zelf ook opgegroeid in een vroom geslacht. Want mijn ouders waren zeer godvrezend. Dus ik had het van huis uit meegekregen. Maar het is allemaal in de studententijd wat verwaterd, wat vervlakt allemaal. En toen werd je toch weer geworpen op de diepste vraag. Kun je werkelijk God ontmoeten?
Waarom kwam die vraag weer terug dan? Als het aan het vervlakken was bij je, hoe komt dan zo'n vraag weer terug? Want een heleboel studenten, komt die vraag nooit meer terug dan?
Nee, dat is het wonderlijke. Dat je toch, je was met de studie bezig, ook een carrière maken. Maar dat er toch op een gegeven moment een leeg gevoel bij ontstond. Ook een stuk eenzaamheid. En dat je dan toch het verlangen weer kreeg naar naar de ervaring. En vooral omdat je het bij van huis uit ook gezien had. En dat je dat ook bewust niet durfde te ontkennen. Kreeg je zelf toch ook weer verlangen om dat ook te mogen kennen. Hm. Maar je wist niet of dat werkelijk mogelijk is. Dus toen kwam je echt in een zoektocht. Hm. En toen merkte ik in mijn eigen leven heel duidelijk dat ik zelf steeds meer van de Heer vandaan gegaan was. En toen heeft heel diep indruk gemaakt, dat wil ik even zeggen, dat was de preek van mijn neef, Hans de Groot. Die hield ook een proefpreek in Utrecht. Was er nog de gewoonte om een proefpreek te houden. En ik dacht, zal ik naar die dienst toe gaan? Ik hoor het toch wel te doen, het is toch familie van je. En in die preek ben ik wel in het bijzonder ook geraakt. Maar het was ook al een zekere voorbereiding. Ja. Het was die tekst, zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is.
Ik was erbij toen.
Jij was erbij.
Ja, Hans uit Ede. Hè?
Hans uit Ede,
Gorkum vroeger.
Dat was die week, in de eerste week van maart. En toen kwam ik thuis, met die best verbroken en verslagen, dat ik dacht, zal het ook niet te laat zijn? Weet je wel, je was zoekend, maar is het nog mogelijk? En toen heb ik best een paar moeilijke dagen doorgemaakt. En daar ben ik wat voorzichtig in om het te vertellen, maar ik wil het toch wel doen. Dat was op een avond, kan donderdagavond of vrijdagavond geweest zijn, dat ik gewoon weer op een stoel gewoon zat, weet je wel, en over die dingen nadacht. En dat het verleden je trok aan je voorbij. Maar ook kwam alles voorbij hoe ver je van God was afgegaan. En toen maakte ik best even mijn benauwd ogenblik door. Want ik dacht, vanwege wat ik allemaal heb gedaan en ook verkeerd heb gedaan, moet ik eigenlijk omkomen. Ja. En ik bad toen, Heer, als ik moet sterven, laat me dan in uw handen sterven. Ja, het is vreemd. Je denkt, er was verder niets aan de hand. Maar je dacht, ik ga verloren. Ja. Je voelde als het ware de boze krachten. En toen ik dat gebed had uitgesproken, toen kreeg ik een visioen te zien. Een gezicht van een lijdende gestalte. En dat maakte een zeer diepe indruk op mij. Die lijdende gestalte. Maar bovenal dat hij met liefde op mij neerzag. Die liefde die uit zijn ogen straalde, dat zal ik nooit meer vergeten. En dat gezicht verdween en ik voelde me overstroomd met liefde, Gods nabijheid. En ik zei, mijn Heer en mijn God. En toen was alles voorbij. En ik kon het allemaal nog niet plaatsen, wat ik meegemaakt had. Dat gezicht niet. En juist vanuit de schrift toen werd het allemaal helder en duidelijk dat die gestalte, dat toch dat duidelijk de man van smarten, Christus bedoeld werd, dat die zich helemaal voor jou heeft willen geven. Ja. En zo ook verzoening heeft willen doen voor je zonde. Dat voelde ik als een geweldige bevrijding. En dat je zegt, al mijn zonden, al mijn schuld zijn volkomen vergeven. En ook die, toen ik die Bijbel ook zo las, dat de geest riep Abba Vader, dat hij verzoend was met God de Vader. En van daaruit kwam ook het sterke verlangen.
Ik wil zeggen, en toen wilde je ook predikant?
Nog niet gelijk, nee. Maar toen was er wel die drang om te getuigen en om het aan ieder deelgenoten van te maken. Weet je wel, zo op Christus te wijzen. En toen kwam ook het verlangen om predikant te worden. Maar toen wilde ik ook zekerheid hebben dat je zegt, is dit Gods weg?
Ja. En ook, wat, ik ben aan het eind van dit eerste. Hoe kreeg je dit? Of is dat een verhaal voor volgende week? Hoe wist jij dat het Gods weg werd?
Nou, daar werd je naartoe geleid. En toen kwam vooral, dat gaf de doorslag. Ja, zijn bepaalde teksten die je bespreekt. Maar vooral, de velden zijn wit om te oosten. En dus op dat moment zag je de oost waar je bezig mocht zijn.
Goed, nou dat is een heel mooi ontroerend slot van deze eerste uitzending. Dus ik dank de broeders De Feiter, Looijen en Floor hartelijk voor hun ontboezemingen ook. Hun persoonlijke verhalen. Ik dank u voor het luisteren en volgende week, Deo voor Lente, zitten ze alle drie hier weer. Want dan gaan we kijken hoe het gegaan is in hun leven de afgelopen 25 jaar met hun dromen, wensen en verlangens.
Aldus Andries Knevel. We gaan naar Tom Herlaar en Elsbeth Grütke met een korte aflevering van Metterdaad.
Opnieuw goedenavond, welkom terug bij Met de Daad, waarin aandacht voor ons Met de Daad project van deze week. India, een land met ruim 1 miljard inwoners, waarvan 40% analfabeet is. Mensen die niet of nauwelijks naar school zijn gegaan en die niet kunnen lezen of schrijven. Velen komen qua werk niet verder dan de riksja en de fietstaxi, wat hard werken is voor weinig geld. En veel kinderen moeten op heel jonge leeftijd al gaan werken. Om dit te doorbreken geeft de christelijke organisatie India Mission al meer dan 15 jaar in heel India gratis cursussen lezen en schrijven tot het niveau van de eindlagere school. Elke cursus duurt een jaar, 5 dagen per week, 2 uur per dag. Kunnen lezen en schrijven biedt de mensen veel meer mogelijkheden. Daarnaast helpt een spaarproject mensen om uit de armoedecirkel te breken. Hoe dat in de praktijk werkt weet EO-programmamaker Victor Rozier. Want hij was onlangs in India om een reportage te maken over dit werk. En hij is bij ons in de studio, Victor. Goedenavond.
Hi.
Jij bent onder meer in de stad Hyderabad geweest. India is een arm land. Wat merk je daar nou van in een stad als Hyderabad?
Nou, Hyderabad is een werkelijk fenomenale stad. Het is een van de meest moderne steden van India. Vanwege de computerindustrie die daar zit. Er zitten enorm veel internationale bedrijven, ook Nederlandse bedrijven. Prachtige gebouwen, spiegelende complexen. Aan de andere kant zie je daar het straatbeeld, fietstaxis, schoenpoetsertjes, enorm arme mensen die in arme wijken wonen, krottenwijken. Enorme tegenstellingen.
En inkomsten? Ik bedoel, zo'n fietstaxi?
Ja, fietstaxis, dat is zeg maar de laagste bron van inkomsten. $1 per dag verdienen die mensen met enorme, zeg maar de vrachtwagens van India. Die vervoeren enorme grote hoeveelheden op die fietstaxis en krijgen daar gemiddeld omgerekend $1, 1 euro per dag. Verdienen ze daarmee.
En dat heeft alles te maken met het analfabetisme. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Dat niet kunnen lezen of
de helft van India is analfabeet. Kan niet lezen, kan niet schrijven, kan niet rekenen. En weet dus op eigenlijk geen enkele manier op een goede manier een inkomstenbron te krijgen. Deze mensen, die fietstaxis, die verdienen dan $1. Als ze gaan lezen en schrijven, en dat doen ze dan via die projecten, dan verdienen ze plotseling 10 keer meer. Doordat ze bijvoorbeeld een motortaxi kunnen gaan lenen van de bank. Ze kunnen naar de bank toe gaan, weten de papieren in te vullen, weten hoe ze moeten hun inkomsten moeten rubriceren, bijhouden enzovoort. En plotseling verdienen ze 10 keer meer met hetzelfde soort werk, maar dan op een veel grotere schaal.
Hoe komt het dat zoveel mensen analfabeet zijn daar in India?
Ja, heel veel mensen die mogen niet naar school omdat ze gewoon nodig zijn voor de gezinsinkomsten. Kijk, de gezinsinkomsten zijn laag, dus om alle monden te vullen moeten gewoon alle mensen werken. En zelfs kinderen van, ik ben daar geweest in een klein fabriekje waar ze wierookstokjes maken. En dan zie je kindjes aan het werk van 5, 6, 7 jaar die de hele dag niks anders doen dan wierookstokjes rollen.
De organisatie Mission India die geeft al minstens 15 jaar lees- en schrijfcursussen in het land. Wat heb je daarvan gezien?
Nou, dat is een prachtige manier waarop ze dat doen. Je ziet dus midden tussen die krotjes, 's avonds laat na het werk, het gewone werk wat die mensen doen, het zware werk, zie je al die mensen vergaderd in een kringetje bij zo'n klein gaslampje. En dan zit er gewoon een leraar, een onderwijzer die daar leert lezen en schrijven en rekenen. Mensen zijn enorm leergierig, gaan er enorm graag heen, duurt een jaar. En dan kunnen ze dus lezen en schrijven. En dat geeft een complete verandering van gezinssituaties. Plotseling kunnen ze zorgen voor hun gezin. Kinderen kunnen naar school gestuurd worden, want er wordt genoeg verdiend. Kinderen hoeven niet meer zelf te werken. De sanitaire voorzieningen verbeteren. Je ziet huizen opgeknapt worden. Het maakt een enorm verschil, alleen dat lezen en schrijven.
Kortom, ook deze actie is weer warm aanbevolen.
Zeer warm aanbevolen.
Momenteel staan weer 30.000 nieuwe cursisten, waaronder heel veel vrouwen en meisjes, te trappelen om aan een cursus schrijven en lezen te beginnen. India Mission heeft echter dringend nieuwe boeken en lesmateriaal nodig. Zelf hebben ze daarvoor...